Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dit is de Help, ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun en in mijn boek beschrijf ik hoe het allemaal hoort. Maar in de podcast vertellen we hoe het allemaal in werkelijkheid gaat. En dat doe ik zoals elke week met mijn co-host Ivanka van der Zwaan. Columnist, schrijver en bovenal pubermoeder. Ivanka, het is een rare aflevering dit, hè?
Ja, dit is een hele eigenaardige aflevering. Want jij zit... Oh nee, we gaan niet zeggen waar we zitten, hè? Maar jij bent echt heel ver weg.
Ik ben ver weg van alles wat pubers is. Nee, maar ze weten het. Ze weten het waar ze zitten. En ze zitten ook op met vakanties en met school. Maar ik zit samen met mijn vrouw en heel haar familie. Dat zijn pre-pubers. Zeg maar. De oudste is 12, maar dat is nog een hele brave jongen. Zitten wij in Spanje, in ons familiehuis. En daar zit ik overdag een beetje te werken. En we gaan straks wel een van onze kinderen ophalen trouwens. De oudste van Anne, die gaan we straks van het vliegveld ophalen. Dus die mengt zich dan in dit gezelschap. En jij?
Ja, dus heb je ook lekker weer even een puber aan boord dan?
Dat we het niet ontwennen, zeg maar. Nee, we straks alleen maar de theorie weten. Nee, we moeten wel... ik doe hem daarmee zwaar tekort, hoor. Want die jongen is 19 en we merken aan alles en mogen dit meteen in het kader van educatie, mogen dit een positief en optimistisch bericht zijn, echt. Als wij kijken hoe met name onze kinderen tussen de, 16 en 19 in sprongen groeien. Weet je, dat is echt, ik vind dat nog steeds. Ik heb al twee oudere kinderen natuurlijk, 21 en 25. Maar ik vind dat nog steeds opzienbarend. Kijk, die jongen ook, hoe die zich ontwikkelt. En hoe open en hoe gezellig en hoe leuk en sociaal. En dan ook Anne's dochter, waarvan de doorgewinterde luisteraar weet dat die aan het reizen is in Zuidoost-Azië. Nou, die hadden we vanochtend nog even aan de telefoon. Die komt voorlopig niet terug. En die gaat ook
die
zelf
komt helemaal niet meer terug.
Nee, dus misschien hebben wij iets helemaal verkeerd gedaan. Die wil niet meer terugkomen. Nee, maar die ook. Die zegt, maar ik kan ook alleen reizen. Want ze doet het nu met een vriendin. En wij staan versteld ook van het... Ze organiseert alles zelf. Ze komt overal. Het is echt enorm actief. Dat gaat zo snel. En ja, dat vind ik toch ook wel heel leuk. Dus
dat is toch best wel hoopvol voor de luisteraars ook dan. Dus vanaf 16 is het echt helemaal prima. Dan gaat het echt een hele steile lijn omhoog.
Dat is iets te positief voorgesteld. De lijn die loopt een beetje kronkelend. En niet echt heel steil. Maar hij gaat absoluut onmiskenbaar en onvermijdbaar omhoog. En bij jou, hoe is het?
Ja.
Waar zit je en hoe gaat het?
Leuk dat je het vraagt. Pijnlijk ook.
Oh.
Gewoon in Nederland. Maar het is wel lekker weer. Dus dat is... ik zit gewoon thuis. In mijn eigen huis. Je ziet zelfs het dakraam hierboven.
Ja, ik zie het.
Ja, je ziet het in dat schilderij. Ja, ik zit gewoon thuis. En ik zit vlak voordat een van mijn kinderen op kamers gaat. Dus die spullen aan het verzamelen en zo. Maar ik moet zeggen dat... Het maakt me helemaal niet uit wat hij nu doet. Dus in principe kan hij zich alles nu veroorloven. Omdat we vlak voor het afscheid zitten.
En die is 13 dus, toch, hè?
Wat zeg je?
Die is 13, is 13? Inderdaad. Ja, nee.
Ja, nee. Ja. Nee, dat is voor mij altijd de leeftijd om te gaan, inderdaad. Nee hoor, dus nee hoor, geen gekke updates. Gewoon in ons kikkerlandje. Maar ik vind dit wel een leuke nieuwe manier. Dat we dit gewoon vanaf nu altijd op deze manier gaan doen.
Dat we elkaar ook niet meer live zien. Nou,
nee, bedankt. Voor mij lijkt het zodat echt een hele mooie ontwikkeling zijn.
Hey, zullen we eens uit gaan leggen wat we gaan doen? Want
ja.
Dit is even de laatste aflevering voordat we op een echte vakantie gaan. Een paar weken, ik geloof maar 2 weken of zo. We gaan de luisteraars niet in de steek laten. Want zelfs voor de zomervakantie komen we alweer terug met een paar specials over hoe overleef ik de vakantie. Maar goed, dat is nog niet. Maar voor deze wordt het... wij gaan terugblikken eigenlijk. We hebben allebei een paar fragmenten uitgezocht. Van de eerste 14 hebben we geloof ik opgenomen. Hè? Wat wij momenten vonden, wat we hebben geleerd, waar we over hebben gelachen, waar waren we verbaasd en verbijsterd over. Jij hebt 3 fragmenten uitgezocht, hè? Ik heb er 3 uitgezocht. Ja. En die gaan we behandelen. En die gaan we proberen te duiden als experts.
Ja, precies. We gaan even een stukje reflectie toevoegen.
Oh ja, we gaan reflectie toevoegen. En we hebben zelf ook toch. Ja, maar lieve struikelende ouders. Vanuit Den Verre en Ivanka vanuit... wat was het ook alweer? Waar woon je ook alweer? In?
In was de het beeld. Geheim?
In de beeld. In de beeld.
Ja, ik zeg dus een willekeurige plaats.
Een willekeurige plaats. En... Nou, we gaan een aantal... Begin jij eens. Wat is in jouw fragment 1 waar je wat... Nou ja, vertel zelf, maar het is een soort zomergasten voor pubers. En dat op de podcast.
Ja, precies. We zijn om beurten dan de gast.
Ja, leuk.
Ja, ik vond het nog best lastig. Want er waren, als je zeg maar vraagt, waar heb je wat van geleerd? Ik heb van best wel veel experts wat geleerd. Wat ik grappig vond van... Dat bijna alle experts, dat zei ik gisteren nog tegen iemand, allemaal eigenlijk helemaal niet in de hoek van de straf zitten. Hè? Dus eigenlijk allemaal het hebben over blijf in gesprek en zorg dat je begrijpt wat je puber wil en doet. Dat even zeg maar gezegd hebbende. Ik had één fragment waar ik direct aan moest denken. Dat is een soort hardleers fragment. Dat was met Johannes Visser. Die van is het voor een cijfer? Van zijn bestsellerboek heet zo.
Ja, leraar dus en schrijver. En, ja. Aflevering 5 was dat. Ja,
ja. En ik vond dat een hele leuke aflevering. Maar er zat ook een fragment bij waarin volgens mij gingen we een quiz doen. Of in ieder geval gingen stellingen voorleggen. En toen moest ik zeggen of je wel eens of je kind wel eens helpt. En ik was daar niet gehinderd door enige terughoudendheid. Ging ik helemaal los over hoe ik dat heb gedaan. En nou, Johannes denkt daar wat anders over.
Je dochter komt laat op de avond met tranen in haar ogen je kamer binnen. Ze had verkeerd in haar agenda gekeken. Wat blijkt? Werkstuk moet niet volgende week, maar morgen af. Vette paniek bij de kabouters. Wat doe je? Optie 1. Ik klap de laptop open. Zet de thee op. Dat wordt een lange nacht. Ik hoorde jou net Alexander de Grote noemen. Ja. Als we de taken verdelen, krijg ik best op tijd af. Wel volgende keer beter op je agenda leren. Letten, hè, schat. Optie 2. Ik vind het echt wel zielig, maar hier moet ze van leren. Aan haar de keuze of ze de nacht doorhaalt of niet. Maar ik trek mijn handen ervan af. Iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Ivanka.
Ja, ik heb zelfs wel eens gehad dat ik zoiets had overgenomen. Dus niet helemaal scenario 1. Ik mopper eerst wel en dan ga ik het overnemen. En dan dat je dan daarna, is het ook echt heel leuk. Want dan kan je dus zeg maar vragen van wat heb ik voor mijn werkstuk? Dus het is echt ook een beetje je eigen prestatie.
Hier zit jouw ding.
Ja, nee, dus ik heb het ook gehad dat in de brugklas, dat was met de middelste, die ging helemaal onderuit en allemaal onvoldoendes. En toen hebben we op een gegeven moment de vakken verdeeld. Dus van jij doet deze vakken, jij doet deze vakken met haar vader. En dan gingen we ook een beetje zo naar elkaar concurreren van wat heb jij voor bio? Ha, ik heb veel hoger cijfer dan voor aardrijkskunde. Dus ik zie Johannes dat het niet helemaal een goede aanpak is.
Johannes hoeft... Dit heb je nog wel van jouw docententijd. Gewoon één blik en Ivanka verschrompelt tot een 13-jarige puber.
Dit was een onvoldoende, denk ik. Hè?
Ik zou niet zo snel het huiswerk van mijn kind gaan maken. Ik zou dan wel later, op een later moment zeggen... God, dat had je niet zo handig gedaan.
Ik vind het mooi dat hij zegt... Goh, dat had je niet zo handig gedaan.
Ja, hij probeert subtiel te zijn, maar het is, helaas was er ook beeld van. Dus je ziet aan zijn hoofd hoe hij daarover denkt. Dit heb ik nog veel met anderen, vooral met ouders met jonge kinderen. Want dit gedrag gebeurt natuurlijk op de basisschool. Gaan we als ouder vaak al los met dit soort dingen, hoe we dat overnemen. Maar goed, veel van geleerd. En jij, vertel eens, had jij voor je het moeilijk om een fragment te kiezen?
Nee, en ik mocht er van de redactie, net zoals jij, maar 3 kiezen. Maar er zaten er zoveel die ik... sowieso die ik heel veel grap. Ik heb enorm veel lol gehad tot nu toe al. En ik hoop dat dat ook mag blijven, Ivanka. Ik zit in mijn proeftijd. Maar het eerste wat ik gekozen heb is ook van Johannes Visser. En misschien even wat achtergrond. Ik zat afgelopen zomer, dus al 9 maanden geleden of 10 maanden geleden, zat ik hier ook in het huis en kreeg ik van een uitgever een pdf toegestuurd van een boekje. De Correspondent was die uitgever. Of ik daar een quote voor wil geven. Nou, dat klinkt misschien een beetje pedant of zo, maar als je bestseller schrijver bent, krijg je heel vaak van dat soort verzoeken. Want die denken, nou, als er dan een quote van Herman Koch of Tommy Wieringa of Saskia Noord of Kluun op staat, dan zal dat wel helpen. En ik zeg bijna altijd nee. Maar ik opende die pdf en ik werd al gegrepen door zijn lekker vlotte schrijfstijl. Het was ook lekker dun. Het lijkt wel een puber. Lekker dun boekje. Goed verhaal, lekker kort. En de titel 102, de ondertitel 102 cijfers. En dat staat eigenlijk, en dat gaat hij nu eigenlijk uitleggen, voor het aantal cijfers wat onze scholieren, onze kinderen per jaar krijgen. En vertel ik er nog even wat bij. Ik kijk in mijn tijd, en zelfs in jouw tijd, want die op een stuk of een jaar of 10 versen, bestond magister niet. Hè? En... maar wij weten allebei, en dat weet elke puberouder, hoe naar het was als je rapport kreeg. Dat kreeg je meestal op school vroeger, hè?
Ja.
En als je dan 1 of 2 onvoldoendes had, dan meteen voelde je, dat was niet alleen voor jouzelf kut, maar nee, je moest ook naar je vader en je moeder daarmee.
Ja, weet je? En dan zat dat ding in je tas. Ja.
Exact. En sommige ouders die probeerden dan rapporten te vervalsen of die... Ja, weet je, sommige kinderen vroeger die probeerden het rapport te vervalsen. Of je probeerde het op een heel strategisch moment aan je ouders te geven. Maar nu, onze kinderen, en dat heb ik eigenlijk nooit zo beseft. Die zijn gewoon overgeleverd. Niet alleen aan een soort Big Brother, wat magister is. Maar ook, en daarna hou ik mijn mond. Dat het eigenlijk, ze bepalen niet meer het moment waarop die ouders hun slechte of hun goede cijfer zien. Nou. Daar praat Johannes Visser over.
Nou, ik wilde dat het 1,5 jaar geleden was. Ik dacht, ik ga 1 getal publiceren. Namelijk hoeveel cijfers een leerling gemiddeld per schooljaar krijgt. En ik dacht, als we dat getal publiceren, dan hoef ik daar verder niks bij te schrijven. Want iedereen kan bedenken, dat is nogal veel. En dat zegt wat over het onderwijs. En laten we het daar dan over hebben. Dat getal is... 102 cijfers per jaar gemiddeld. Dus dat is,
dat vind ik echt, dat is zoveel meer dan ik dacht.
Ja, wat dacht je?
15?
Ja, nee, het zijn er 102 per jaar. Dus dat is 2,5 per om de dag eigenlijk. Om de lesdag is dat een toets. Dus zo'n leerling leeft eigenlijk van cijfer naar cijfer. Wat op een manier heel fijn is, want het hoeft nooit zelf na te denken.
Nee.
Alles wordt bepaald. En alles wat belangrijk is, is de volgende toets. Dus dan kan je jarenlang naar school gaan zonder na te hoeven denken.
Maar leerlingen op school, die hebben eigenlijk 3 keer in de week hebben ze iets waar ze cijfer voor krijgen.
Ja, en dat is dan leren voor dat cijfer krijgen. En wat er ook nog anders is tegenwoordig, ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar vroeger, als je een cijfer kreeg, dan wist je, volgende week donderdag krijg ik misschien tijdens de les dat cijfer van die toets. Ja. Maar nu kan dat cijfer online komen op ieder moment. Dus ik hoor van leerlingen, nou ja, ik zat met mijn ouders te eten 's avonds en die cijfers die kwamen opeens online. Of in het weekend kan er een cijfer online komen. Dus wat je ziet is dat leerlingen eigenlijk voortdurend bang zijn dat er een cijfer online komt. Ik heb dat ook meegemaakt dat ik gewoon Nederlands aan het geven was en dat er één leerling zo op zijn telefoontje kijkt en dan zei, Frans staat erop. En woes, woes, al die leerlingen zo, oh ja, wat is mijn cijfer? Al die cijfers door de klas gaan roepen.
Bij wat jij nu zegt, dat weet ik, want dat heb ik ook gezien bij mijn kinderen en bij de kinderen van mijn vrouw. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat het een totaal andere stress is dan dat je inderdaad wist, bij de volgende les Frans krijg ik waarschijnlijk wel dat proefwerkcijfer terug. Ja. Maar nu dat op elk moment kan je gewoon lastig gevallen worden, want wop, magister geeft het cijfer bloot.
Ja, wat zeg het eens.
Ik vind het, ik vond dat ook, kijk, dat besef hadden wij allebei ergens, hadden we dat al, hè, van wat de functie van magister is. Maar ook daarna, ik heb hier heel veel reacties op gekregen van ouders die eigenlijk hier helemaal nog nooit over nagedacht hadden. En ook gewoon, ja, dat het je ook een beetje soort van dwingt om een soort boemanrol in te nemen. Hè? Dus je gaat naar dat apparaat zitten loeren. Het wordt geïntroduceerd aan het begin. Dus je denkt ook dat je helemaal geen keuze hebt. Maar dat heb je wel. Je kunt gewoon niet erop kijken of er niks mee doen.
Nou, ik heb dat eerlijk gezegd. Ik heb eerlijk gezegd bij mijn weten nooit op magister gekeken. En nou moet ik zeggen, mijn oudste twee dochters, dat waren ook, ja, dat waren gewoon studiebollen, laat ik het gewoon zeggen zoals het is. Die zullen vast nu commentaar hebben als ze dit terug luisteren. Maar die waren voorbeeldig, weet je, allebei gymnasium gedaan. En niet cum laude of zo, maar gewoon, ja, daar hoefde je niks tegen te zeggen. En mijn jongste, die was een drop-out op gymnasium en zit op die democratische school. Maar ja, daar valt ook niet zoveel op te magisteren. Maar hoe is dat bij jou geweest? Voelde je wel die noodzaak of hoe ging dat?
Nee, maar ik voelde wel dat het een vanzelfsprekendheid was. Dus toen de eerste naar de middelbare school ging, ging ik wel op magister kijken in het begin. Niet zozeer om te controleren, maar wel gewoon om te volgen. Dus dan keek ik ook wel mee van, morgen is een hele lange dag. En toen waren er, op een gegeven moment kwamen er dan momenten, dan merkte ik al dat ze het ook helemaal niet zo leuk vond als ik een goed cijfer eerst zag. Dat had ze zeg maar zelf willen vertellen. En toen op een gegeven moment begon er eentje al, die zat toen ook op de middelbare school, en die zei van, ja, je mag het niet zeggen als je het ziet. En toen, daardoor wist ik al, had ik al wel een beetje van, ja, is dat ook heel raar. En ik heb een keer echt een weekend verpest. Dat was toen de oudste net in de brugklas zat, dat ik tegen haar zei, ja, een beetje uit automatisme van, nou, wat staat er, jeetje joh, je hebt, weet ik veel, een 4 voor wiskunde.
Ja.
En dat ze echt heel verdrietig ervan was en zelf had besloten dat ze het, volgens mij vertelde ik dat ook in de podcast, dat ze echt had bedacht van, ik heb het niet goed gemaakt en ik ga maandag pas kijken, want ik wil gewoon een leuk weekend. En dat ik dat toen verpestte, daarna heb ik het ook niet meer gedaan, maar ik ken echt genoeg mensen die met magister in hun hand achter hun kinderen aanlopen en ook kijken van, ik zie dat je woord. Dus het gaat niet alleen over cijfers, hè? Je hebt ook niet meer dat je gewoon lekker je huiswerk kunt skippen. En kunt zeggen, zoals wij nog wel konden, van, nee, we hebben 2 dagen echt helemaal geen huiswerk. En dat je ouders dan, oké, prima. En nu gaan ze gewoon zelf zitten meekijken. En dan zeggen ze, dat klopt helemaal niet. Je moet dit en dit doen. Dus het verleidt ouders ook echt tot veel te grote bemoeienis, vind ik.
Ik vind dat heel moeilijk, merk ik. Ik vind het echt, kijk, we weten ook bijvoorbeeld, als het gaat om die online wereld van onze kinderen, waar we heel veel kritiek op hebben. Ze zitten steeds op die telefoon en zo. En we weten ook als het gaat om pestgedrag. Ja, vroeger hield het op bij de poort van het schoolplein. Dat is nu vaak, gaat door online. En dan doen we zelf als ouders er ook nog eens aan mee om inderdaad als een gek, als bijna een magister verslaafde, proberen die controle te houden. Ik vind het best wel daar, als we het hebben over zelfreflectie, dat we daar best wel zo naar onszelf kunnen kijken over hoe nuttig is het nou allemaal dat wij daar bovenop zitten. En goed, mijn mening is duidelijk in deze. Hey, volgende fragment, vertel.
Het tweede fragment dat ik heb gekozen, dat gaat over bezoek van aan onze, of het bezoek. Ja, wij ontvangen in principe wel mensen, hè?
Ja?
Dus wel bezoek soort van, van Danielle Cohen, de longpatholoog. En zij is ook van die campagne Artsen slaan alarm.
Ja.
En zij was toen, bij ons in de week ook dat die campagne gelanceerd werd. En dat gaat natuurlijk over dat ze alarm slaan over kinderen die vapen.
Ja.
En dat is de aflevering waar ik in ieder geval echt de allermeeste reacties op heb gehad.
Omdat, ja, dat is nog...
omdat ouders, maar ik ze ook online hebben wij hier de meeste reacties volgens mij op gehad. Of in ieder geval één van de meeste. Omdat ouders echt zoveel niet wisten over dit onderwerp.
Nee.
Over hoe gevaarlijk het is en wat de impact van vapen is. En hoe gluiperig die tabaksindustrie is. En, en ik wist er dus eigenlijk ook niets van. Ik was overigens ook echt in de veronderstelling dat mijn kinderen niet vapten. Dat heb ik na die aflevering is me duidelijk geworden dat die informatie niet helemaal klopte. ik was er ook best een beetje laconiek over het vapen. En
ik ook.
Dat ik er niet zoveel van af wist, ik heb een fragment gekozen waarin dat heel duidelijk wordt. En dat is, wij doen een soort quizje, of in ieder geval jij doet een quiz met mij.
Dit is leuk. Dit is ook een van mijn hoogste punten, om maar in het jargon te blijven.
Ja,
dit is zo leuk.
Ik ben hier ook nog gewoon echt op aangesproken door mensen die tegen me zeiden dat mijn, dus niet zozeer over het vapen, maar over dat mijn kennis op het gebied van seksspeeltjes ook echt dramatisch is. Dat,
onder de maat.
Of dat
onder
nou
de
echt
maat
iets is waar ik mezelf in wil verbeteren.
Die podcast is wel leuk, die van de Zwaan. Maar zo gauw ze het over seksspeeltjes begint te hebben, dan is het echt abominabel laag niveau. Ja.
Niet echt een goede reclame voor dat boek wat ik straks nog uit ga brengen in juli, wat in principe over seks gaat. Maar goed, in seksspeeltjes, daar ligt dus in ieder geval voor mij nog een uitdaging. En voor de rest van Nederland, inclusief mij, op het gebied van vapes en de smaken daarvan. Dat is dit fragment.
Nou, we gaan luisteren. Maar ik ga eerst een quiz met je doen.
Oh, leuk.
Nou, dat weet ik niet of jij dat leuk vindt. Want een van de problemen waar we tegenaan lopen, weet ik ook, dat vapen wordt natuurlijk gepromoot als een soort, het wordt geprobeerd cool te maken. En met snoepjes.
En stoer, ja.
Maar ik vind die namen van die vapes, die vind ik, grappig is eigenlijk niet het juiste woord. Maar die lijken, vind ik, best wel op seksspeeltjes. Nou weet ik uit een van de vorige afleveringen dat jij gespecialiseerd bent in seksspeeltjes.
Daar zit ik echt heel goed in.
Speel je altijd met je kinderen en zo, heb je verteld. Tepelklem en dergelijke. Dus jij moet raden of iets, ik heb er 8 voor je. Mm-hmm. Is iets een seksspeeltje of is het een vape?
Oké, ik let op.
Daar gaan we. De Black Puss.
Seksspeeltje.
Fout. Vape. Smaak met zoetzure zwarte bessen. De Rose Sucker.
Dat is vape.
Nee, dat is een seksspeeltje. Dat is de luchtdrukvibrator. Dan krijgen we de Cheeky Swirl.
Dat is vape.
Nee, dat is een seksspeeltje. Dat is een buttplug in tropische kleuren.
Maar ik val wel echt door de mand dat ik toch niet zo lekker in de seksspeeltjes zit.
Nee, inderdaad. Jij werd gesponsord toch door zo'n... dat gaat
jammer.
Even vergeten. Wij komen aan de Dirty Lady.
De Dirty Lady?
Ja.
Seksspeeltje.
Weer fout. We hebben het goed uitgezocht. Dit, met dank aan de redactie dit hoor. Vape. Verse frambozen smaak.
Vape.
Ja, dit is ook een toppertje hoor. De Drildo.
De Drildo?
Jazeker, met 3 R's.
Ja, dat is een seksspeeltje.
Nee, dit is een vape. Met een frisse cactus smaak.
Het kan toch niet? Ik moet er wel 1 goed hebben. Hoeveel heb je in totaal?
We hebben nog 2. Ja,
oké, ik moet 1 goed.
Je moet gewoon zeggen wat je niet denkt.
Ja, oké, dat doe ik nu.
Wij doen de Figo Faggot.
Seksspeeltje. Ik dacht, dit is een vape. Dus ik dacht, ik doe het tegenoverstellen.
Luisteraars, u ziet het niet, maar de expert die hier al aan tafel zit, die ligt dan ook weer onder de tafel van het lachen ook. Nee, de vape. En dat is de combinatie van vijgen en citroen.
Nee, wat is dat voor naam?
Nee, ik verzin ze niet. Hallo.
Ja.
Kom op, don't
dit heb je
messenger.
Bedacht, ja.
Nou, de laatste. Kom op, je kan het.
Oké.
Oh nee, het zijn er 2.
Oh.
Het zijn er 2 kansen. De G-point.
G-point. Ik zou denken dat het een seksspeeltje is, dus ik zeg vape.
Goed!
Yes!
Ja, hij werkt. Zoete aardbeien.
Zoete aardbeien. Oh, dat is gewoon de uitleg.
Ja, het is geen naam, dat is de uitleg. En tenslotte, Ivanka van der Zwaan. De Intense Pure Fantasy.
Ja, dat zou ik denken dat het een vape is. Dus ik zeg seksspeeltje.
En nu heb je weer gelijk. En dat is een klassieke vibrator.
Echt?
Dus, ja, echt waar. Echt, het is waar.
Ik heb dus echt alleen maar met echt. Een hulpmiddel heb ik het goed. Exact. Anders heb ik alles...
Dat is dus eigenlijk... Ja, we lachen erom. Dat is eigenlijk om te janken natuurlijk.
Ja, hij blijft echt heerlijk. Dat heb ik jou nog niet verteld, Ivanka. Want dit is... Ja. Welk nummer van de podcast is het? Nou ja, in ieder geval met Daniel Cohen. Maar het grappige is... Kijk, ik weet niet, doe jij dat ook wel eens, die snippets? Nummer 13 is het, meldt de redactie mij. Podcast 13. Maar ik weet niet of jij dat wel eens doet, als die snippets, die worden dan, die op social media komen, op Help, ik heb een puber.
Ja, die filmpjes.
Dan maakt de redactie er een heel leuk filmpje van, wordt leuk ondertitel, hartstikke tof. En ik kijk daar ook een beetje altijd naar uit, als een soort, ken je dat? Dat je niet meer precies weet hoe leuk het was. En dat je dan toch even terug gaat kijken. Nou, en dit moet ik wel zeggen. Ik kan hier, als ik even in een depressieve bui ben. Dan zet ik op Ivanka van der Zwaans kennis over seksspeeltjes. Echt waar. Ik heb daar, vooral ook omdat het zo droog is. En dit was ook niet gespeeld. Dat alles wat jij had was fout.
Alles was fout.
Behalve toen ik jou de tip ging geven. Als je nou gewoon... zegt wat je denkt dat het niet is. En toen waren de laatste twee goed.
Ja, precies. Dat klopt inderdaad. En je ziet inderdaad ook dat ik... Het is niet alsof ik zomaar wat doe. Ik ben ook echt nog aan het nadenken.
Nee, maak het nog erger. Ja.
Klopt. Ik moet zeggen dat ik inderdaad op die snippets... dat ik wel een beetje hetzelfde heb. Maar ook soms denk... Oh mijn god, wat komt er nu weer voor snippet online... Wat is het nu weer wat we gezegd hebben? Dus, omdat je het inderdaad al snel vergeet. Maar iedere keer denk ik, nou het valt mee. We lijken net normale mensen. Ja, die ook maar wat doen.
Maar volgens mij, ik weet niet. Volgens mij hebben we helemaal in het begin. Hebben we 1 of 2 keer zelfcensuur gepleegd. Ik ben een keer door een puber terecht geweest. En volgens mij, jij ook. We gaan natuurlijk niet zeggen waar dit over gaat. Maar. Dat we toen wel hebben gevraagd aan de redactie bij Corti Media. Kunnen jullie hem alsjeblieft afhalen? Want we worden teruggefloten achter de, weet het, door onze pubers. En ik weet het zelf nog, Ivanka. Bij mij was het niet een snippet. Maar ik noemde in de eerste aflevering. Jij was best bij de hand. Jij noemde puber 1 of 2, weet ik hoe je dat deed. Maar ik zat lekker te strooien met namen en zo. En daar kreeg ik wel van te horen. Nou, pap, misschien wil je dit voor een keer anders doen. Dus toen heb ik gebedeld bij de redactie, want er was behoorlijk wat werk. Als ik dan, ik kan wel zeggen, de naam Lola Roos of IJsse uitsprak, dan moest dat helemaal geknipt worden. En moest ik er dus inzetten, puber 1. Dus er moesten hele zinnen worden opnieuw knip- en plakwerk.
Ja, daar zijn ze toen een week mee bezig geweest.
alles voor onze kinderen. Alles wat goed is. Ja, niet dat we hier al meer geld mee gaan verdienen. Maar daarom abonneer u op deze podcast. Want wij willen ook wel eens een keer betaald worden. Maar inderdaad dat je... we verdienen eigenlijk met mijn boeken zeker geld over de rug van onze kinderen. Maar er zijn grenzen, zeiden mijn kinderen. Er zijn grenzen. Goed.
Ja, dat klopt. Nou, ik ben ook al andersom gecensureerd, zeg maar. Ja, ik weet niet, wat is het tegenovergestelde van gecensureerd? Opgejaagd? Gedwongen tot expose?
Vertel. Ja.
Nou, dat ze, ik heb er met name eentje en die, daar komen de meeste verhalen van. En die andere twee, die eigenlijk behoorlijk voorbeeldig zijn, die vonden eigenlijk dat ze een beetje te weinig aan bod kwamen. Dus nu hebben ze een deal gemaakt dat ik dan af en toe het verhaal van die ene, dat dicht ik toe aan de andere. Niet dat het voor een luisteraar ook maar iets uitmaakt of ik zeg oudste of jongste. Maar nu hebben we al een paar keer gezien dat dat niet helemaal goed gaat. Want dan is het verhaal dus weer van die ene. Ik zeg niet dat het wel kind het is, maar het zou de oudste kunnen zijn. Nee. En dan zeg ik, de middelste, maar dat is bij mij natuurlijk een zoon. En dan ga ik halfwege het verhaal van hij naar zij. Dus dan gaat het alsnog niet goed.
Dat ken ik ook, dat ken ik ook. Dan zie je dus toch dat pubers ook, superpubers hebben de behoefte om ook een relpuber te zijn. Om iets minder braaf te worden afgeschilderd. Ja,
die willen niet helemaal heilig zijn, nee.
En ik moet ook zeggen, dat vind ik dan ook wel leuk. Ik heb in mijn boek, schrijf ik op een gegeven moment, we denken vaak bij die pubers dat ze zo, dat botten en lompen en ongeïnteresseerden, dat dat hun natuurlijke staat van zijn is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is een soort masker van onverschilligheid. En elke puber is blij met een echt compliment of met een 8 voor geschiedenis. Ja. Dan zie je gewoon dat gezicht opengaan. En wat ik leuk vond, ook wel veel vertederend. Ik heb op een gegeven moment 1 aflevering ben ik begonnen met mijn dochter feliciteren. En dat ik zo trots op haar was, op haar kledingstijl. En dat kreeg ik meteen nadat die podcast uit was. Ten eerste merk ik toen ze luisterde. En meteen kreeg ik toen allemaal hartjes en zo op Insta. En dan merk je het er ook. En het is eigenlijk heel normaal. En heel veel ouders zullen niet zeggen, die zullen nu zeggen, Colin, had je dat nu pas door. Maar de blijheid, als je dus inderdaad positief exposed. Dat vond ik ook wel heel, heel mooi. Ja, nou goed.
Hey, de volgende. Dat geloof ik ook, ja. Ja, ik heb volgens mij, heb jij er eentje, hè?
Ja, zeker. Nou, de allereerste was dat. En volgens mij heb ik nog, want dat is een van de dingen die ik al in mijn boek merkte, help ik hebben puber, dat me zo verbaasde over het verschil in slaapbehoeften. En laten we eerst de Shalini Sugitram, dat was onze expert, die wist alles over slaap. Maar hier zit ook iets in wat ik absoluut niet wist. Nou, daar komt-ie.
Wat je 's nachts doet, is dus dat je lichaam reset op verschillende niveaus. Dus zowel het uitrusten, dus dat je lichaam daadwerkelijk uitrust, dus energie krijgt. Maar ook dat je hele hormoonstelsel gereset wordt. En zenuwbanen weer aangelegd worden of ook gereset worden.
Maar Elf, je hormoonstelsel wordt gereset. Leg even uit.
Als je nou eens
Want als je het over hormonen, dat is een woord. Als je aan pubers denkt, denk je aan hormonen. Ja. En dat is gigantisch in ontwikkeling, dat weten we allemaal. Maar als je dit toespitst op pubers, je hormoonstelsel wordt 's nachts gereset.
Ja. Als je dus te weinig slaapt, te weinig, hè, dan... Een van die belangrijke hormonen waar we het mee te maken hebben zijn je hongerhormonen, je leptine en je ghreline bijvoorbeeld. Als je dus te weinig slaapt, kan dat niet voldoende reset in balans komen. Met als gevolg, en dat zien we vaker bij pubers, is dat ze veel meer honger gaan krijgen omdat die hongerhormoon niet goed gereset wordt in de nacht.
Ik vind dit zelf ook een eye-opener. Ja, nee, maar ik vind het wel echt heel herkenbaar. Ik denk dat ik dit zelf heb.
Dat geldt ook voor volwassenen.
Dit is gewoon een verklaring voor...
En grappig is, een anekdote is dus... Wat zien we bij pubers, jullie hebben ze ook. Die gaan s'avonds uit tot middernacht, voorbij middernacht.
Of ze zitten thuis van alles te doen. Ja.
En waar hebben ze dan 's nachts zin in?
Ja, eten. Ja. Frituren.
Vette voedsel, suikers, koolhydraten. Dat is wat. Ze nemen geen wortel en geen spinazie. Nee, daar gaat een kroket in.
Terwijl we die allemaal heel veel in huis hebben voor onze pubers. Ja, parelen voor de pubers. Ja,
ja, precies.
Het hongerhormoon. Ja. Daar hadden wij allebei nooit van gehoord, toch?
Nee, zeker niet. Nee. En ook dat je dus... Ik vond het ook dan voor jezelf echt weer... toch weer heel leerzaam. Dat je denkt, zie, als ik tekort slaap... daarom heb je dan zo'n honger. Dat heb je vaak echt.
Ja.
En ik vond zelf van deze aflevering... een van de leukste dingen van deze afleveringen... vond ik dat haar functie jouw lievelingswoord werd. Waardoor jij... Aan het begin van de podcast zeg jij denk ik 7 keer somnoloog.
Ja, dat klopt. Ja, ik vond
dus
het zo fijn.
Dus dat was ook heel leuk. Is ook een lekker woord. Ja. Is ook een lekker woord. En dan met die prachtige naam erachter. Shalini Sugitram, somnoloog. Ja. Maar goed, dit hongerhormoon, dat is wel echt... Ja,
heerlijk. Heel dat interessante aflevering. Ja, aflevering 1. En ik heb nog heel even, ik heb het nog even teruggelezen voordat we dit gingen opnemen. Ik ben in mijn boek gaan kijken. En waar we het volgens mij in de podcast toen niet over hebben gehad, is met name die Universiteit van Oxford. Hè, die weet alles over puberslaap. En toen ben ik nog eens terug gaan kijken. Er staat hier, ik lees even voor, die hebben dus onderzoeken gedaan en lieten ze scholen niet een half uur of een uur later beginnen. Hè, omdat we weten bij die, de stekker zit er nog niet in de eerste 2 uur bij die pubers. Omdat ze later in slaap komen en omdat ze te vroeg op moeten. En die schreven, hebben scholen waarbij pas vanaf 10 uur die scholen open waren. En dat bleek dus echt niet normaal te zijn. Ze presteerden beter, die kinderen. Er was veel minder ruzie en veel minder gedoe, minder pestgedrag op school, minder ziekteverzuim. Dus het was echt gigantisch. Iets wat we in de maatschappij waarschijnlijk niet kunnen of niet willen. Maar als je echt de scholen om 10 of 11 uur zou laten beginnen, dan los je een heleboel problemen op. Nou, dat het zo dramatisch was, dat wist ik niet. En toen las ik ook nog even terug. 7 op de 10 pubers heeft minimaal 8 uur slaap per dag nodig, zeggen ze zelf. En zelfs 15% van onze pubers heeft 9 uur slaap nodig. Ter vergelijking, wij hebben 1 tot 2 uur minder slaap nodig. Dus als die pubers om 10, 11 naar bed gaan, en ze vallen pas om 11, 12 in slaap, en ze moeten dan ook vroeger, dat slaaptekort bouwt zich in de loop van de week zo gigantisch op. En dat herkent waarschijnlijk elke ouder, dat we merken, ja, op maandagochtend heeft sowieso niemand zin om naar school te gaan of te werken. Maar dat hoe later in de week, hoe meer slaap die pubers nodig hebben. En dat ze in het weekend gewoon echt een gat in de dag slapen. Dat is gewoon echt opgebouwd slaaptekort. Nou, ik vond het allemaal, dat vond ik echt wel een van de grote eye-openers ook. Ik heb er toch heel veel over gelezen en mensen gesproken en ook leraren gesproken toen ik het aan het schrijven was. Maar toen Shalini ons dat allemaal vertelde en hoe dat precies werkte met hongerhormoon, was in ieder geval een eye-opener voor mij. Hey, de volgende. Jij bent weer. Jij mag weer. Wat heb je?
Ja, die ligt een beetje in deze lijn. Want het ging natuurlijk ook over het hongerhormoon met Shalini Sugitran. Mm-hmm. Ik heb een fragment gekozen waar we ook heel veel reacties op hebben gehad. Mm-hmm. Vooral op social media. En dat was de podcast met Max van Gent, de jeugdarts. Ja. En ik ga niet zeggen wat hij voor inzicht geeft, want dat gaat hij dan zo zelf vertellen. Maar ik vond het een inzicht, omdat ik dacht ook een beetje van, oh, ik kan nu nog, mijn pubers zijn al iets ouder. Ik kan nu nog, zeg maar, dat een beetje, ik ga er nog wat aan doen. Dus dat ik het niet helemaal laat gaan, want die neiging heb ik wel een beetje. Dat al die vreetaanvallen en dat ze zichzelf, zeg maar, af en toe aan een chipsinfuus koppelen.
Woord van de dag, chipsinfuus.
Ja. Dat je dan denkt van, ah ja, boeiend, weet je wel. Of het merk vooral als ik zelf iets aan het doen ben, waarbij je eigenlijk, weet je wel, bijvoorbeeld in een Teams meeting zit en dan kan ik alleen gebaren. En dan zie ik, zeg maar, zo'n puber met 8 koekjes onder de arm richting zo voorbij lopen. En dat je zelf zo nog een beetje doet van nee, 1, maar dat ze dat negeren. Dat ik dacht, oké, daar ga ik echt nog op ingrijpen. Maar ik vond het ook zelf, zeg maar, in relatie tot mijn eigen jeugd. Ik dacht, dit kon wel eens de verklaring zijn waarom ik zelf worstel met gewicht. Omdat ik in mijn eigen puberteit af en toe in de cafetaria ging zitten en friet ging eten. En dat hoorde ik ook veel van anderen terug. Van, dit inzicht van Max van Gent is voor mij een verklaring waarom waarom je dus echt daarop moet letten wat kinderen in zichzelf gooien. Maar hij kan het beste zelf vertellen. Ja.
Waarom is het nou zo belangrijk dat we dat zo heel streng en zo? Waarom denken we niet, joh, het komt wel goed straks of zo?
Ja, dat hoor ik inderdaad ook veel ouders zeggen. En waarom het heel belangrijk is om zo'n gezond mogelijk gewicht te hebben in je jeugd, is omdat tot aan je 20ste levensjaar wordt het aantal vetcellen wordt aangemaakt. En vanaf je 20ste blijft het aantal vetcellen min of meer constant. Huh? Maar kan alleen het volume, de grootte, nog veranderen. En dat betekent dat als je als kind obesitas hebt, dan heb je meer vetcellen dan een kind met dezelfde lengte en geen obesitas. Als je als kind obesitas hebt, is de kans dat je dat de rest van je leven bouwt 75%.
Wacht even, je praat tegen iemand met een A-pakket. een mens bestaat uit cellen, hè? Mm-hmm. En een gedeelte daarvan is vetcellen.
Ja, dat klopt.
En dat blijft hetzelfde na je 20e?
Het aantal, ja.
Het aantal.
Ja, ook als je zelfs een gastric bypass, een maagverkleiningsoperatie hebt ondergaan op latere leeftijd.
Ja.
Dan blijft het aantal vetcellen vanaf je 20ste levensjaar gelijk. Maar worden ze wel kleiner.
Dus dat wel.
Ja, dus. En waarom dit nou zo.
Dus dit heeft niks met vetpercentage te maken.
Klopt. Maar wel met het aantal vetcellen. En bij de vorige podcast ging het ook al even kort over een hormoon, leptine. En leptine wordt.
Dat was bij het slapen.
Dat hormoon leptine, verzadigingshormoon, dat wordt gemaakt door vetcellen. En als je meer vetcellen hebt, en dat heeft dus heel vaak een oorsprong al vanuit de jeugd, dan zou je denken van, oh, dan maak ik toch meer verzadigingshormoon aan en dan stop je met eten. Toch?
Bijvoorbeeld.
Ja. Dat zou je denken. Alleen het punt is dat op een gegeven moment dooft dat effect een beetje uit en word je daar minder gevoelig voor. Waardoor je dus maar blijft eten. En nu komt het op het moment dat je dan gaat afvallen op latere leeftijd en je hebt veel vetcellen, veel leptine, dan worden die vetcellen dus niet minder qua hoeveelheid, maar wel kleiner. En als ze kleiner worden, gaan ze minder leptine aanmaken. Ja. Minder verzadiging betekent dus weer meer eten.
Ja.
Je gaat ook meer hongerhormoon aanmaken en je stofwisseling gaat wat omlaag.
Ja.
En dan, en dat zie je ongelooflijk veel, dan ga je dus jojoen met je gewicht, want het komt er op een gegeven moment weer aan. En dit is zo'n lastige wedstrijd die je bijna niet kan winnen.
Dus als je als puber eigenlijk te zwaar bent, verkeerd eet, ongezond eet, dan steven je eigenlijk af op een leven met of overgewicht of jojoen.
Klopt, die kans is 75% ongeveer. Terwijl je als kind geen obesitas hebt, dan is de kans dat je dat op latere leeftijd krijgt, is maar 10%.
Wat ik er nog wel aan toe wil voegen trouwens, ik kreeg ook boze reacties op Instagram. Die zeiden van, wat een onzin. Heel veel mensen geloven het niet, hè, die vetcellen, dat het aantal vetcellen niet meer groeit. Maar ik kreeg er ook, en dat moet nog even duidelijk gezegd worden, wat hij zegt is, het bepaalt voor 75%. Of je later worstelt met. Dus het is niet een wet die. Het is 100% zeker dat als dat in de puberteit. Als zich daar obesitas ontwikkelt. Dat je dat dan altijd. Maar bij 3 op de 4 mensen. Is het bepalend voor hoe ze inderdaad op latere leeftijd. Als je 20er bent. Dat je daarmee blijft schommelen en bungelen en zo. Dus het is niet altijd, maar 3/4 van de mensen.
Nou ja, goed dat je dat zegt. En ik zag ook wel reacties van mensen die zoiets hadden van, ja, maar ik worstel ook met mijn gewicht en ik heb altijd heel gezond gegeten. Of andersom. Ik Precies. ben heel slank en ik at heel ongezond. Maar dat is natuurlijk ook weer een beetje van, roken is kankerverwekkend. Maar er zijn ook wel 80ers. Die Precies, gerookt hebben en geen kanker nog hebben. Maar dat gaat natuurlijk om de grote aantallen. En niet om een paar mensen die daar buiten vallen.
Ja, ik hoor hier een oordeel. Die 80 zijn en die nog geen kanker hebben. Oh, goed.
Ja. Dames en heren, als ex-roker mag ik dat. Maar nee, dat is natuurlijk zo. En nee, ik heb ooit wel eens echt een arts horen zeggen van, als je rookt, dan krijg je in principe op een dag hart- en vaatziekte of longkanker. Alleen het kan zijn dat je voor die tijd wat anders krijgt.
Dat je van je motor afvalt of zo. Ja, dat kan ook.
Kan. Dus je kan ook zijn dat je het pas op je 100ste krijgt. Maar je krijgt het in principe sowieso. Ja. Misschien was je er dan op je 100ste al niet meer.
Dat is hetzelfde concept als dat je zegt, ik ben financieel nu onafhankelijk. Ik hoef niet meer te werken in mijn leven. Maar dan moet ik wel binnen nu en een paar maanden een enge ziekte krijgen.
Ja, zo klopt iedere theorie.
Ik zit te denken ook, wanneer kreeg jij, weet jij nog iets waar een onderwerp waar mensen heel boos over werden, of een uitspraak die je hebt gedaan of zo?
Er was op een gegeven moment, ik zit nu even te graven, er was op een gegeven moment dat mensen heel pissig reageerden. Oh ja, ik weet het al. Ik vertelde, was de podcast en die ging over geld. Toen hadden we een geldexpert van Nibud.
Ja, Nibud. Aflevering 2.
Ja, ja. Oh, dit is mooi dat je dit vraagt. Want nu kan ik rectificatie doen voor een van mijn kinderen. Het ging over, ik vertelde dat over goed omgaan met geld, dat een van mijn kinderen nog op mijn abonnement zit. En dat zij voor 6000 euro, nee, sorry, 600 euro niet.
Ja, 600 euro,
zij voor 600 euro... aan Gigabyte had bijgekocht. Omdat ze gewoon iedere keer, terwijl ik een onbeperkt abonnement had en ik hoefde alleen maar via de app gewoon MB's met haar te delen. Ja. En waar mensen over vielen, wel, ik dacht zelf, het lijkt eigenlijk net alsof het bijzonder weinig voorstelt, zeg maar, zo'n groot bedrag. Zo klonk het een beetje, dus dat was sowieso niet waar. Maar mensen vielen over dat ze 20 was en nog op mijn abonnement zat.
En ja, precies.
Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Dus dat was een slordigheid van mij. En bovendien was dit ook een beetje... Dit was ook de dochter, die woonde op kamers en die was weer tijdelijk terug in huis. En ik had zelf gezegd, ik heb een zakelijk abonnement. Je mag wel eventjes op mijn abonnement, want dat is... Dus ik had dit zelf gedaan. Dus zij vond zelf ook dat ze er dus echt van afkwam als een soort dwaas... die nog compleet afhankelijk was van de ouders... Maar ik zei van die 600 euro, dat was wel gewoon echt waar. Dus daar ga ik ook geen rectificatie voor doen. Maar daar waren mensen wel boos over.
Daar zijn ze boos over.
Een puber van 20 is toch geen puber? Nou ja, misschien daar hadden ze wel een beetje gelijk in.
Ja, ik denk trouwens ook wel dat de fiscus die nu meeluistert... deze informatie op waarde weet te schatten... dat jij je kind nog op jouw zakelijk abonnement mee laat zitten.
Nou, op dit gebied, die kan ik niet herhalen. Op dit gebied heb ik nog een aantal uitspraken gedaan. Waar ik door mensen op ben aangesproken van... Vond je het zelf verstandig om dit te delen? Ik ga dat nu niet nog een keer delen. Nee. Maar dat klopt inderdaad. Nee, dit is gewoon een privé abonnement natuurlijk. Dus
tuurlijk, ja.
Dat is wel prima. Zou jij alsjeblieft zo snel mogelijk het volgende fragment in willen luisteren?
Dat wil ik. En ik heb, moet ik het even goed zeggen, ik heb er stiekem 2 gepakt. En dat is van de podcast met de man waarvan ik ben gaan houden en die ik zo wijs vond. Jelle Jolles, de emeritus hoogleraar aan de VU en aan de Universiteit Maastricht. Psychiater en neuropsycholoog. En wat ik zo mooi vond.
Welke aflevering was dit, sorry?
Dat was volgens mij nummer 3.
Okay.
Dan krijgen we zo van de redactie te horen of ik dat correct heb. Yes, dat heb ik correct. God, wat zijn ze snel. Wat leuk. Zullen we eens gaan testen hoe snel ze zijn door allerlei onzinvragen te stellen nu. Dat is wel heel leuk. Dan krijgen we dat in ons oortje. Er zit een hele batterij van 20 redacteurs die zit nu om ons.
Ja, absoluut. 20. Ja.
Hey, nee, maar deze man, wat ik zo mooi vind, en dat vond ik ook een spiegel. Kijk, ik ben vader van 3 kinderen, 2 stiefkinderen. En af en toe, weet je wel, ik word dan gillend gek en dan word ik weer eens kwaad of onredelijk of dit of dat. Maar die man is natuurlijk, behoorlijk senior en die heeft kleinkinderen. Maar de rust die hij uitstraalde en ook de liefde en het mededogen voor onze kinderen. Nou, dat vond ik heel indrukwekkend. En ik heb 2 fragmenten uitgezocht. En de eerste is hoe. Hij introduceert een woord. Laten we eerst luisteren. We gaan eerst luisteren.
Ja.
Weet je wat ik zo grappig vind? Er zit hier een hoogleraar tegenover ons. En die weet alles van het brein. En, eigenlijk, ik hoor jou bijna letterlijk zeggen. Ja, het kan dopamine zijn of wat dan ook. Maar het kernwoord is eigenlijk nieuwsgierigheid bevorderen.
Ja, het gaat over prikkels.
Over prikkels.
En het brein, ik heb wel eens gezegd, het brein is hongerig.
Ja.
Dat is de kern. Het brein is hongerig en wil geprikkeld worden. Dus als je het brein onderprikkelt, dan ga je in je geest ga je allerlei andere dingen doen. Het enige wat wij hoeven doen is als het ware meer prikkels, relevante prikkels, aanbieden. Omdat dan een jongen zei, yes, dat is het. Dat is ook een van de mooiste mogelijkheden voor ouders. Ouders hebben een neiging om te zeggen, goh, leuk dat je weer thuis bent. Wil je een kopje thee? Zeg, hoe was het op school vandaag?
Ja.
Is jouw toets Engels al binnen? Leren biologie, is hij nou echt nog steeds ziek? Wat verschrik ik voor jou? Maar leerlingen zijn helemaal niet geïnteresseerd in school. Ze zijn ontzettend blij dat ze eindelijk thuis zijn. Dus je moet eigenlijk praten over jezelf. Over gekke dingen die je meegemaakt hebt. Over die man bij jou op je werk die zegt van, goh, Jelle, lever je telefoon in, want TikTok, dat moet eraf.
Ja.
En dan kun je zeggen, goh, wat moet ik daar nou mee doen? Ja. Man, wat vreselijk, gaan ze de TikTok eraf halen? Dus daardoor nieuwsgierigheid van, waarom is dat? Dus dat je gewoon ook situaties creëert, schept, beeldend maakt, waardoor een kind zich in jou verplaatsen kan. En dan een rode wangen krijgt met het idee van, wauw, stel je voor dat ik mijn TikTok eraf zou moeten gooien.
Ah, en dit vind ik zo mooi. Het brein prikkelen. Eigenlijk zegt hij, het enige wat we moeten doen is, we moeten die nieuwsgierigheid die er wel degelijk is, moeten we prikkelen. En dat vond ik ook zo'n eye-opener. En het deed me ook weer denken aan Johannes Visser met zijn cijfercultuur. Als je kinderen gewoon binnen hun eigen nieuwsgierigheid ze helemaal volstopt met nieuwe prikkels. En wat dat dan ook is, en dat zullen bij een paar kinderen best literatuur zijn, maar bij de meeste is het iets anders. Maar dat kan zijn DJ'en of in het geval van mijn dochter editen of auditen.
Ja.
En in het geval van, van mijn stiefdochter is dat nu reizen geworden en alles. En was dat snowboarden en dan gaat ze daar een les in geven en alles. Dus als je het voor elkaar krijgt, als we het voor elkaar krijgen onze pubers, gewoon die nieuwsgierigheid te prikkelen binnen hun eigen interessegebied, nou dan veranderen ze vaak in super geïnteresseerde informatie opzuigende wezens. En dat vond ik heel erg leuk hoe hij dat ook vertelde. Dat vond ik heel indrukwekkend.
Nou, en het is ook best heel optimistisch, denk ik. Want ik geloof ook wel dat er pubers zijn waarvan je als ouder denkt, hoe ga ik dit brein in godsnaam prikkelen?
Ja.
Toch? Dat wil niks. Dat ligt daar maar. Maar dat hij kijkt zo positief en gelooft zo dat er altijd iets is. En ik denk dat je ook een beetje geduld moet hebben dan als ouder. Hè? Dat zegt hij ook wel een beetje. Van als je dat niet direct vindt of het kind vindt het niet direct, dat komt wel.
Ja, precies. Nou, het is heel positief, maar ook het was geen luchtfietserij of geen wishful thinking. Nee, dat is een man die weet waar hij het over heeft. Die heeft zelf een paar kinderen opgevoed die nog in leven zijn en een paar kleinkinderen. Maar ook, hij weet er zoveel van. Het was ook gebaseerd op dat realisme. En dat vond ik ook een heel mooie spiegel. Ik heb er nog een van hem.
Ja.
En eigenlijk over straffen. En dat vond ik dan ook weer. Het was ook geen softe dude, die Jelle Jolles, weet je wel. Hij, zo vond ik ook, nou, hier komt een voorbeeld over eten, hoe dat gaat.
Ieder kind vindt het ook wel fijn als er 's avonds eten op tafel staat. En als hij voor zoveelste keer te laat thuis is en je komt net van je werk op 17:45 en je moet in een half uur eten maken en op tafel zetten om te zorgen dat ze om 17:45 weer weg kunnen gaan. Ja, dan is er maar eens een keer geen eten. Ja. Dat betekent dat je gewoon ook de consequentie ervaart van je gedrag. En dat is eigenlijk, is het ook een vorm van straf. Ik hou niet van het woord straffen.
Nee.
Maar in ieder geval, de consequentie leren zien, ja.
Ik zeg wel eens van, iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Dat heeft ook een tiener, die heeft ook recht op zijn eigen problemen. Dus het betekent dat als het gedrag zo is, en dat gebeurt zo regelmatig, ja, dan kan dat consequenties hebben.
Ja, dat vind ik echt heel grappig, dat hij zegt, dan is er een keer geen eten. En ik vond het heel mooi. Eigenlijk, volgens mij, het kernbegrip of zo wat ik van hem heb overgehouden. Het zijn ex-kinderen, zegt hij op een gegeven moment. Het zijn aanstaande volwassenen. Behandel ze zoveel mogelijk en praat met ze als een volwassene. En het brein is nog anders, dat weten we allemaal. Maar gewoon ga niet lopen betuttelen en ga niet erboven staan of zo. Nou, dat vond ik heel mooi. Heel mooi.
Prachtig.
Weet je wat ik ga doen? We nemen dit op en achter mij begint de zon te schijnen. Ik ga lekker met mijn vrouw, met z'n tweeën, gaan wij nu lekker ergens eten. En daarna gaan we onze zoon ophalen van het vliegveld.
Wat heerlijk.
Dus wij gaan een wijntje nemen met z'n tweeën. We gaan het even niet over pubers hebben. We gaan het sowieso een paar weken niet over pubers hebben. Tenminste, wij samen niet.
Nee. Wanneer zien we elkaar weer?
Wij zien elkaar weer volgens mij. Ik geloof dat we nu 2 weken vakantie nemen. En dan gaan we weer terugkomen met onze huispuber Teun. En we gaan het echt. We gaan dan. Ik weet nog niet precies of we 1 of 2 of 3 afleveringen over gaan maken. Maar hetgene waar elke puberouder met vrees naar uitkijkt, de zomervakantie. Hoe krijg ik ze of hou ik ze in beweging? Hoe krijg ik ze mee? Hoe zorg ik dat ze, dat ze ook nog een beetje plezier hebben in vakantie en dan dat je zelf ook plezier hebt? Nou ja, dus ik zou eigenlijk tegen alle ouders willen zeggen, houd moed.
We zijn bijna terug met de redding.
De redding is nabij. Adem in, adem uit. Dr. Anders, Ivanka van der Zwaan en dokter Kluun komen u weer helpen. We laten u niet in de steek. We laten u niet in de steek, want we hebben er zelf enorm veel lol in. Mag ik voor we hier zeggen?
Ja. Je mag weer
lekker
zeggen.
Lekker enthousiast. Goed zo.
Ik mag,
Nou, ik ben blij dat ik kan gaan eten met mijn vrouw. Dat ik je een paar weken niet zie of spreek. Wat allemaal.
Oh, nee. Ik zal het even overdoen. Ik zal even zeggen, ja, superleuk. Ja, ik zie je over een paar weken.
Nou, mijn oom zei dan altijd, hoe kan een moeder van zo'n kind houden? Ivanka, bedankt. Ik vond het grappig
mooie
zo op
afsluiting.
Afstand. Ja, ja. En... dan moet ik altijd aan het eind zeggen, als je de podcast leuk vindt, tot over 2 weken, dan zijn we er alweer. En ja. Like ons en laat commentaar achter op Spotify of waar je ook op luistert. Want dan worden wij weer beter geluisterd en blabbel. En dan kunnen we lekker doorgaan. Zo, Ivanka, ik wens jou fijne 2 weken. Tot dan.
Tot over 2 weekjes.
Doeg.
Doeg.